Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 33, het zesde vers. Maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. 33, het zesde vers. U zal worden voorgelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Marcus, het negende hoofdstuk, de versen 1 tot en met 29. Ik herhaal Marcus 9, vers 1 tot en met vers 29. Eerst stellen we ons voor de heilige wet des Heren en we zingen naar de lezing van de wet, och of wij uw geboon volbrachten.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben, en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Marcus 9, de eerste 29 versen. En hij zeide tot hen: voorwaar, ik zeg u dat er sommigen zijn van degenen die hier staan, die de dood niet zullen smaken, totdat zij zullen hebben gezien dat het koninkrijk Gods met kracht gekomen is. En na 6 dagen nam Jezus met zich Petrus en Jacobus en Johannes en bracht hen op een hoge berg bezijden alleen. En hij werd voor hen van gedaante veranderd. En zijn klederen werden blinkende zeer wit als de sneeuw, hoedanige geen volder op aarde zo wit maken kan. En van hen werd gezien Elia met Mozes, en zij spraken met Jezus. En Petrus antwoordende zeide tot Jezus: Rabbi, het is goed dat wij hier zijn, en laat ons 3 tabernakelen maken, voor u 1, en voor Mozes 1, en voor Elia 1. Want hij wist niet wat hij zeide, want ze waren zeer bevreesd. En er kwam een wolk die hen overschaduwde. En een stem kwam uit de wolk zeggende: deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. En haastelijk rondom ziende zagen zij niemand meer dan Jezus alleen bij zich. En als ze van de berg afkwamen, gebood hij hun dat zij niemand verhalen zouden hetgeen zij gezien hadden, dan wanneer de Zoon des Mensen uit de doden zou zijn opgestaan. En zij behielden dit woord bij zichzelf, vragende onder elkander wat het was, uit de doden opstaan. En zij vraagden hem zeggende: waarom zeggen de schriftgeleerden dat Elia eerst moet komen? En hij antwoordende zeide tot hen: Elia zal wel eerst komen en alles weder oprichten. En het zal geschieden, gelijk geschreven is van de Zoon des Mensen, dat hij veel lijden zal en veracht worden. Maar ik zeg u dat ook Elia gekomen is, en zij hebben hem gedaan al wat zij gewild hebben, gelijk van hem geschreven is. En als hij bij de discipelen gekomen was, zag hij een grote schare rondom hen en enige schriftgeleerden met hen twistende. En terstond de gehele schare hem ziende werd verbaasd en toelopende groeten zij hem. En hij vraagde de schriftgeleerden, wat twist gij met deze? En een uit de schare antwoordende zei de meester, ik heb mijn zoon tot u gebracht die een stomme geest heeft. En waar hij hem ook aangrijpt, zo scheurt hij hem, en hij schuimt en knerst met zijn tanden en verdort. En ik heb uw discipelen gezegd, dat zij hem zouden uitwerpen, en ze hebben niet gekund. En hij antwoordde hem en zeide, o ongelovig geslacht, hoe lang zal ik nog bij u lieden zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Brengt hem tot mij. En zij brachten dezelfde tot hem, en als hij hem zag, scheurde hem terstond de geest, en hij vallende op de aarde, wentelde zich al schuimende. En hij vraagde zijn vader, hoe lange tijd is het dat hem dit overkomen is? En hij zeide van zijn kindsheid af, en menigmaal heeft hij hem ook in het vuur en in het water geworpen om hem te verderven. Maar zo gij iets kunt, zijt met innerlijke ontferming over ons bewogen en help ons. En Jezus zeide tot hem, zo gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk, degene die gelooft. En terstond de vader des kinds roepende, met tranen zeide, ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. En Jezus, ziende dat de schare gezamenlijk toeliep, bestrafte de onreine geest, zeggende tot hem, gij stomme en dove geest, ik beveel u, ga uit van hem en kom niet meer in hem. En hij roepende en hem zeer scheurende ging uit, en het kind werd als dood, alzo dat velen zeiden dat het gestorven was. En Jezus hem bij de hand grijpende richtte hem op, en hij stond op. En als hij in huis gegaan was, vraagden hem zijn discipelen alleen, waarom hebben wij hem niet kunnen uitwerpen? En hij zeide tot hen, dit geslacht kan nergens door uitgaan dan door bidden en vasten.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 34, de versen 9, 10 en 11. God is verbroken hart, verbrijzeld en bedrukt gemoed, ten allen tijd nabij en goed. Ondertussen zal er worden gecollecteerd. Er zijn 3 collecten bestemd voor het deputaatschap Israël, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we willen vanmorgen met u overdenken. Hetgeen is gelezen uit Marcus 9, vanaf vers 14 tot en met vers 29. En ik lees u uit dat gedeelte het 23e en het 24e vers. En Jezus zeide tot hem: zo gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk, degene die gelooft. En terstond, vader des kinds roepende met tranen, zeide: ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. Het gaat in deze geschiedenis over de kracht van het geloof. Letten daarbij op een drietal gedachten. In de eerste plaats staan we stil bij de noodzaak van het geloof. In de tweede plaats letten we op de beoefening van het geloof. En in de derde plaats letten we op de overwinning door het geloof. Het gaat in deze geschiedenis dus om de kracht van het ware geloof. In de eerste plaats de noodzaak. In de tweede plaats de beoefening. En in de derde plaats de overwinning van het ware geloof. Gemeente, de geschiedenis waarvoor wij vanmorgen uw aandacht vragen is een bekende geschiedenis. Vorige week hebben we stilgestaan bij Handelingen 6, vers 7. Het woord Gods wies. Het woord is een zaad, leert ons de Bijbel. Het zaad van het woord, dat valt op een bepaalde plaats. En soms dan gaat dat woord wassen. Als er wat regen bij komt, wat water, de zon gaat schijnen, de aarde goed is, dan gaat dat woord Gods wassen. Zo is het ook vandaag. Waar dat woord wordt gepreekt, daar valt het. Alleen, hoe zit het met de aarde, ons hart? Want dat is de geschiedenis van de zaaien. Dat is eigenlijk de geschiedenis van de goede grond. Je hebt grond langs de weg, valt het zaad op en het doet niks. Je hebt grond met steenachtige plekken. Grond met doornen, maar ook goede grond. En daar wordt dat zaad vruchtbaar. En het woord Gods wies. We hebben het gezien vorige week. Deze week wilde ik stilstaan met u met deze geschiedenis uit Marcus 9. Ik had eigenlijk eerst de bedoeling om aan de hand van deze geschiedenis een bepaald thema te behandelen. Dat is de zorgen over onze kinderen. We ontmoeten hier een man, even een ziek kind. En die man die heeft natuurlijk van alles afgetopt, van alles geprobeerd, maar is alles op een teleurstelling uitgekomen. En dan staat er zo heel mooi in dit gedeelte dat de Heere zegt in het 19e vers: brengt hem tot mij. En inderdaad, gemeente, het is een lijn die ligt in deze geschiedenis. Waar we met onze zorgen, met onze vragen naartoe moeten. De Heere zegt: breng hem tot mij. Dat dus in de eerste plaats. Natuurlijk, er zijn hulpmiddelen. Als je kind een bepaalde ziekte heeft, dan ga je naar een dokter of naar een therapeut. En daar mag je gebruik van maken. En de eerste plaats is het belangrijk dat we de plek zoeken die het woord ons wijst, en dat is bij de koning der koningen, bij een almachtige zalig maken. De Heer zegt niet voor niks: breng hem tot mij. Hoe breng je de Heer, hoe breng je je kinderen dan bijvoorbeeld bij de Heer? Nou, door het gebed. Dat is het middel wat God heeft gegeven om onze noden en onze zorg bij hem te brengen. Erover te worstelen. En het aan de Heer over te laten hoe hij daarin wil voorzien. Breng hem tot mij. Laat dat voor ons allen toch belangrijk zijn. En laten we daar elkaar in de eerste plaats toe aansporen en aanmoedigen. Om dat in onze tijd te doen. Met onze kinderen. Onze gedoopte kinderen waarvan God de eigenaar is en niemand anders. We hebben ze geleend. Met onze medehuisgenoten. Met onze familieleden. Met allen die we kennen. Breng hem tot mij. We zijn zo gauw nog niet uitgebeden, eerlijk gezegd. De mensen die je op een dag ontmoet, waar je mee hebt gesproken, bijvoorbeeld over de kerkdienst. breng hem tot mij. 'S Avonds of 's morgens. Elke keer maar weer opnieuw. Breng hem tot mij. Zou de Heer daar nou niet moe van worden? Als we elke keer maar weer opnieuw met al die zorgen bij hem komen. Nee, daar wordt de Heer niet moe van. De Heer spoort er onszelf toe aan. Ken mij in al uw wegen en ik zal uw paden recht maken. Prachtige lijn in deze geschiedenis. En toch, en dat is het wonderlijke van het predikambt. Je geschiedenis dan nog eens bekijkt en nog eens en nog eens. En je leest er eens wat over bij Calvijn en bij andere verklaarders. Dan merk je, maar dat is niet het hoofdthema van deze geschiedenis. Het is wel een belangrijke lijn, maar het is niet het hoofdthema. Het is niet wat hier bedoeld wordt, wat de Heer hiermee zeggen wil, waarom de Heilige Geest het heeft opgeschreven. Waarom staat dit eigenlijk in de Bijbel? Het staat 3 keer in de Bijbel. We kunnen deze geschiedenis lezen in Matteüs 17, vanaf vers 14 tot en met vers 21. In Lucas 9, vers 37 tot en met 42. Daar is het wat beknopt. Hier staat het erg uitvoerig. Petrus was erbij. En Petrus is de persoon die Marcus heeft geïnformeerd. En zodoende heeft Marcus er uitvoerig over geschreven, geïnspireerd door de Heilige Geest. Herhaling, dat weet u, dat betekent in de schrift, dit is belangrijk. Hier moeten we goed naar kijken, hier moeten we nauwkeurig op letten. En waar gaat het dan over in deze belangrijke geschiedenis? Ik heb u niet voor niets voorgelezen, vers 23 en 24. Dan zegt de Heer, zo gij kunt geloven. Alle dingen zijn mogelijk. Degene die gelooft. En de Vader antwoordt, ik geloof. Kom mijn ongelovigheid te hulp. Het gaat in dit gedeelte over de kracht en de beoefening van het ware geloof. Hoe dat geloof wordt beoefend. En hoe dat geloof triomfeert. En hoe dat geloof eigenlijk functioneert in het leven van deze man. En daar gaan we dan ook vanmorgen bij stilstaan. De Heere is op de berg Tabor geweest. Het eerste gedeelte van dit hoofdstuk, vers 1 tot en met 13. Daar lezen we over de verheerlijking op de berg. De verklaarders zijn van oordeel dat dat waarschijnlijk de berg Tabor is geweest. Een berg die hemelsbreed ongeveer een 10, 15 kilometer van Nazareth af ligt. Een berg die daar staat in het landschap, een vrij hoge berg. En daar op die berg in Galilea is de Heer verheerlijkt voor het aangezicht van zijn discipelen. Samen met Elia en Mozes. Nadat de Heer is verheerlijkt, keert hij terug van de berg Tabor. En daaronder aan de berg Tabor voltrekt zich een buitengewoon opmerkelijk gebeuren. We lezen in vers 14. En als hij bij de discipelen gekomen was, zag hij een grote schare rondom hen en enige schriftgeleerden met hen twistende. Het eerste gedeelte, vers 14, vers 15, vers 16, zien we als ware de heren van de berg Tabor afkomen en wat daar beneden aan die berg Tabor gebeurt. Wat daar te zien is, hoe de schriftgeleerden ruzie maken met de discipelen die achter zijn gebleven, Andreas en de anderen, en hoe de Heere vraagt, wat is er aan de hand? Waarom twist u? Waarom maakt u ruzie? We lezen dan vervolgens in het volgende stukje van dit gedeelte over een man die naar de Heere komt, vers 17 en 18. Meester, vers 17, ik heb mijn zoon tot u gebracht, die een stomme geest heeft. En dan vertelt die vader iets over wat er met dat kind aan de hand is. Dat een duivel hem scheurt, een demon. Hij knerst met zijn tanden, enzovoort, enzovoort. En dat die man bij de discipelen is geweest, maar dat die hem niet hebben kunnen helpen. Vervolgens lezen we in versen 19 tot en met 22 iets over dat kind. En wat er met dat kind gebeurt. Vers 22. Menigmaal heeft hij hem ook in het vuur en in het water geworpen. Die demon, dus die duivel, om hem te verderven. Maar zo gij iets kunt, zijt met innerlijke ontferming over ons bewogen en help ons. Vervolgens zien we hoe de Heer aan die man een vraag stelt. 23. En hoe die man heerlijk antwoordt. En tenslotte het slot van deze geschiedenis, vers 25 tot 29. Daar kom ik in mijn derde gedachte nog op terug. Dan gaat het niet meer over de man en over het kind. En dan gaat het over de heiland, de Christus. Wat hij doet en wie hij wil zijn. Zo kom meteen nog wel op terug. Slot van deze geschiedenis en de overgang naar het volgende gedeelte. Naar een leidende zaligmaker. Waarvan Jesaja heeft geprofeteerd dat hij al onze krankheden op zich genomen heeft. Dat is de waarheid die er wordt getekend in deze geschiedenis. Het gaat over de kracht van het geloof. We komen dat zo vaak tegen in de Bijbel. En dan denk ik aan die ene uitdrukking, dat ene zinnetje wat hier staat in de Bijbel en wat u de komende week dan maar met u mee moet nemen. Ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. En de achterliggende week hebben we, hoop ik, overdacht. En het woord Gods wies. Laten we deze week deze woorden eens meenemen. Om voor onszelf overdenken. Ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. Breng dat in uw gebeden. Laat dat uw gedachten stempelen. Neem dat goede woord van God, dat zaad, mee in uw leven. Zodat dat woord wast. Vraag om het water van de geest. Vraag om de zon der gerechtigheid. En dan zal dat woord kracht doen in uw leven. Ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. We vinden dat meer in de Bijbel. Johannes 9. Daar lezen we de geschiedenis van de blindgeborene. En dan belijdt deze man. Ik geloof, Heere. Exact hetzelfde. En hij aanbad hem. We vinden dat op andere plaatsen in de schrift. Denk aan de kameling in Handelingen 9, vers 37. Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. We vinden het ook reeds in het Oude Testament. Genesis 15, vers 6. Waar we lezen van Abraham. En hij geloofde in de Heere. En hij rekende het hem tot gerechtigheid. Ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. Laten we eerst eens nadenken over de noodzakelijkheid van dit geloof. De Heer Jezus zegt het. Indien gij kunt geloven, zo gij kunt geloven. Alle dingen zijn mogelijk. Daar wijst de Heer op de noodzaak van het ware geloof. Waarom is dat geloof nou nodig? Waarom zegt de Heer zo gij gelooft? En dan zien we in deze geschiedenis een aantal dingen die tot ons komen. Die ons iets hebben te zeggen. Laten we eerst eens kijken naar die zieke jongen. Die wordt beheerst door een demon, een duivel. Hoe komt dat eigenlijk dat mensen ziek zijn? Hoe komt dat dat we deze droevige toestand in de Bijbel tegenkomen? Dat is het gevolg van de zonde. Dat heeft zijn oorsprong in het kwaad, in onze opstand tegen God. De duivel is machtig geworden in deze wereld. Niet omdat God hem toestemming heeft gegeven, maar omdat wij hem binnen hebben gelaten. Daarom is de duivel machtig. En daarom ontmoeten we deze zieke jongen. Om wat er gebeurd is in Genesis 3. Dat heeft God niet gedaan, met eerbied gesproken. Het ligt wel in Gods raad. Dat hebben mensen gedaan. Adam en Eva. Wij allen hebben gezonden. En daarom komen we deze erge dingen tegen. Ook hier in deze geschiedenis. Dat is het eerste waarom geloof nodig is. Omdat wij leven in een zondige en een door de zonde verwoeste wereld. Maar er is natuurlijk veel meer. Want als we die geschiedenis nog eens lezen, dan is het tweede wat ons tegemoet komt, de geweldige, verwoestende macht van de duivel. Die demon, er wordt het een en ander over geschreven, en die vader die zegt het ook in vers 22... En menigmaal heeft hij hem ook in het vuur en in het water geworpen om hem te verderven. Maar zo gij iets kunt, zijt met innerlijke ontferming bewogen. Dan weer viel de jongen in het water. De duivel bij hem was. Dan weer, er werd in huis gekookt bij een open haard misschien, gooide hij die jongen in het vuur. Dan weer waren er andere dingen. En iedere keer was die duivel bezig om die jongen te verderven. Om hem mee te slepen naar het eeuwig verderf. En daarin is de Satan geweldig machtig. Ook vandaag trouwens. Laten we dat niet vergeten, dat de Satan ook vandaag nog steeds omgaat. Als een briesende leeuw en als een engel des lichts. Hij oefent zijn invloed uit in deze wereld. Hij liegt altijd. En hij sleept naar het verderf om te verderven. We zien de zonde en de gevolgen ervan. We zien de duivel en zijn verwoestende, verdervende macht. En nou zijn er nog een aantal dingen die ook even aandacht nodig hebben. We zien in de derde plaats de machteloze godsdienst van de schriftgeleerden. Wat kan die schriftgeleerde in die jongen en die vader nou toch schelen? Daar bekommeren ze zich geen ene moment om. Ze zijn aan het twisten met de discipelen. Die mannen die de hele dag in de Bijbel zaten te lezen. Die er o zoveel van wisten. Maar het niet hebben verstaan. Ze staan daar de Heere in de weg. Ze staan daar het geloof in de weg. Je ziet hier de machteloosheid van een godsdienst van ons hoofd. Van een godsdienst van de schriftgeleerden. Waarbij we wetten op wetten en regels op regels stapelen, noem allemaal maar op. En dat is een derde element. Wat ook vandaag nog wel belangrijk is. Als we het zoeken in formele dingen. In regels. Natuurlijk, die zijn belangrijk. Laat niemand denken dat er bijvoorbeeld op het terrein van de kleding, op het punt van zedeloosheid, geen regels nodig zijn. Je hoeft alleen maar door de stad te rijden met dit weer en je denkt iedere keer, zou het nou niet mogelijk zijn dat dames zich wat netter kleden? Dat is voor mij ook fijn. Dan hoef ik niet voortdurend geprikkeld te worden. Er zijn wel degelijk regels nodig, Bijbelse regels. Maar de schriftgeleerden, die hadden er een heleboel bij gemaakt. Laat ik een voorbeeld geven. Schriftgeleerden wisten ook dat je netjes gekleed moest maken. Maar ze hadden er nog een paar kledingregels bij gedaan. Welke kleuren wel bijvoorbeeld, welke kleuren niet. En noem allemaal maar op. Maar dat is niet de bedoeling, gemeente. Het is niet de bedoeling dat we creativiteit, goede creativiteit belemmeren. Het is niet de bedoeling dat we het tot spot bij gaan lopen. Die oude fatsoenlijke regel die onze oude mensen gaven. Het gaat om de kleding. Zorg dat Gods volk niet bedroeft en dat de wereld er niet om lacht. Kleed je netjes. Maar dat waren de fariseeën en de schriftgeleerden nou niet van plan. Ze hielden het bij de inzettingen van de ouden. En de Heer heeft er in de bergreden, Matthäus 5, 6 en 7, het een en ander van gezegd. En nu tenslotte nog iets. We zien de zonde. We zien de verwoestende kracht van de duivel. Indien gij gelooft. We zien de godsdienstige mensen. De schriftgeleerden. Die twisten met de discipelen. En nou in de vierde plaats. Die discipelen. Ja, dat waren kinderen van God. Dat is zeker. En toch. Ze hebben die man niet kunnen helpen. En hoe kwam dat nou? In vers 29 lezen we. Dit geslacht kan nergens anders door uitgaan dan door vasten en bidden. De Heer bedoelt, dat duivelse geslacht dat kan alleen worden uitgedreven in een afhankelijk leven met mij. Wat was er met die 9 discipelen aan de hand? Het waren kinderen Gods. Ze hadden het geloof ontvangen. Op Judas na natuurlijk. Dat begrijpt u. Maar het afhankelijke leven was er niet. Gemeente, en dat is ook zo belangrijk. Dat afhankelijke leven die beoefent. En dan zijn het krachteloze mensen. En dan zien we tenslotte een wanhopige vader. De noodzaak van het geloof, want die man die heeft alles geprobeerd. Hij kan geen kant meer op. Alles roept hem tegen, alles grijnst hem aan. En dan komt hij bij de zaligmaker. En dan, ja, wat zegt hij dan? Indien gij kunt. Ik ga zo bij mijn tweede gedachte daar nog verder op in. Maar we ontmoeten hier in ieder geval een wanhopige man. Zoals enkele maanden of enkele jaren later in Filippi. In de gevangenis. Daar stond ook een stokbewaarder. Precies vergelijkbaar met deze man. Een bijna vergelijkbare geschiedenis. Hij was op het punt om in de wanhoop weg te zitten. En dan horen we hetzelfde antwoord van Paulus en van de Heer Jezus. Zo gij kunt geloven. Het kan menigmaal zo zijn dat de Heer het geloof daar wil verwekken. Waar alles in ons is doodgelopen. Waar we met alles van onszelf geen kant meer op kunnen. Hier ontmoeten we een man. En laat ik dat gewoon even helder omschrijven. Die terecht is gekomen in een soort heilzame wanhoop. Zijn kind draagt elk moment in het verderf neer te storten. Hij heeft van alles geprobeerd. En niks heeft enig resultaat opgeleverd. Dan staat hij met lege handen. En dan komt de Heer met de noodzaak van geloof. Kent u ook. Dat element. Van die totale reddeloosheid in uzelf. De heilzame wanhoop. En daar wordt dit mee bedoeld. Dat we niet gaan twijfelen aan God en aan zijn genade. Want dat is niet goed. En dat wordt nergens in de Bijbel ons voorgehouden. Maar wel dat we gaan twijfelen. Aan alles wat van onszelf is. En dat het nou dood loopt in onszelf. En dat we met totaal lege handen staan. En dat is die heilzame wanhoop. Dat we niets meer te verwachten hebben van onszelf. Nou, dat vinden we nou hier in die geschiedenis. En juist op dat moment grijpt de Heere in. En horen we iets van de beoefening, onze tweede gedachte, van het ware geloof. Voordat we naar de tweede gedachte gaan, even een vraag. Kent u die dingen die ik nou net gezegd heb? De macht van de duivel. Het tekort van de godsdienst. De zondigheid van de zonde. En de hopeloosheid in uzelf. Misschien zegt u nee, dat ken ik niet. Nou, vraag dan alsjeblieft om ontdekkend licht. En zeg, Heer, wil u me dan leren wie ik ben in relatie tot u. Misschien zegt u, ja, ik weet er wel iets van, maar toch niet zoals bij deze man. Luister dan goed naar de tweede gedachte. En misschien zegt u, ik heb er denk ik in mijn leven iets van geleerd, iets van en steeds meer van geleerd. Dan zult u zeker instemmen wat we in onze tweede gedachte gaan overdenken. En dat is de beoefening van het ware geloof. Maar dit gaan we zingen. En dat doen we op Psalm 42. En daarvan het derde vers. 42, het derde vers. O mijn ziel, wat buig u nederen, wat er verder volgt. Noodzaak van het geloof, gelet op alle omstandigheden, in de tweede plaats de beoefening van het geloof. En dan lezen we in vers 24, ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. Eerst even iets over de uitleg van dit gedeelte. Er is bij de verklaarders wel wat verschil, is die man nu al kind van God voordat hij dit zegt of niet? En had hij nou al een beetje geloof of niet? Als we deze geschiedenis vergelijken met Handelingen 16, dat is de geschiedenis van de stokbewaarder, dan zien we daar ongeveer iets vergelijkbaars. En het is altijd goed om de schrift met de schrift uit te leggen en ook bij het nadenken daarover het ene Bijbelgedeelte en het andere Bijbelgedeelte te vergelijken. Dat is het reformatorisch uitgangspunt voor het lezen van de schrift. Nou, bij de stokbewaarder weten we heel duidelijk, voordat hij die kerker ondersteboven was, was er van zaligmakend geloof geen sprake. En eerlijk gezegd moet ik dat ook bij deze man zeggen. En dat leid ik af uit wat hij zegt tegen de Heere. Hij zegt namelijk, zo gij iets kunt. Zo van, ik heb nou van alles geprobeerd en dan kom ik bij u, misschien kunt u nog iets. En dat wijst op hele lage en geringe gedachten van de Heer Jezus. Nou, één ding kunt u van mij aannemen. Het geloof heeft geen geringe gedachten van de Heer Jezus. Het ware geloof heeft juist grote gedachten van de Heer Jezus. En niet geringe. En omdat die man dat zegt, zo gij iets kunt, zegt de Heer, ik kunnen, vergis je niet, lieve vader. Ik kan alles. Vandaar dat de Heer zegt in vers 23, zo gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk. Degene die gelooft, u hebt een totaal verkeerd gedachte over mij. En dat moet anders worden. Want zolang dat niet anders wordt, zal ik niets voor u kunnen doen. Voelt u hoe radicaal de Heer hier is? En dat hij in wat hij staat in vers 23, die man tot de orde roept. En dan komt het heerlijke antwoord. En dan gebeurt er iets. Ja, wat voor ons eigenlijk onzichtbaar is. En dan plant de Heer door genade dat geloof in. Want die man die wordt van dood uit leven. Dat gebeurt hier. Hier, in dit gedeelte. Daar wordt dat geloof ingeplant. En dat geloof dat komt tot beoefening. Dat gaat functioneren. Het ware geloof. Want dat blijkt uit heel het vervolg. Ja, het een op het andere moment gaan zijn ogen als het ware openvallen. De schellen van zijn ogen. Hij ziet hij dat de zaligmaker staan. Is een heerlijke persoon. En dan voltrekt zich het wonder in het leven van die man. En dan komt dat geloof, dat ware geloof naar buiten. Dat gaat zich uiten. Dat komt tot beoefening, zeggen we. Als we dan nog eens opnieuw naar vers 24 kijken. Wat is dan de wezenlijke elementen van het ware geloof? Hoe weet je nou of iemand geloof beoefent? Of iemand zomaar wat zit te praten? Of dat hij echt gelovig bezig is? Hoe weet je dat nou? Nou, dan kunnen we hier wat uit leren uit dit gedeelte. Want dan staat er in vers 24 in de eerste plaats. Terstond. Onmiddellijk. God grijpt in en onmiddellijk komt er iets openbaar. En dat lees ik dan. Roepende met tranen. Moet je eens even de vinger bijleggen. Roepende met tranen. In de grond daar staat. Hij schreeuwde het uit. Schreeuwde het uit. Nou schreeuwen. Dat is niet iets wat je alleen maar met je mond doet. Natuurlijk, hij deed met zijn mond. Hij deed ook met zijn hoofd. Hij deed ook met zijn handen. Hij deed ook met zijn hart. Dat betrok zijn hele wezen. En op welke manier zat hij dan in een luie stoel? Nee, hij roepende met tranen. Met heel zijn existentie. En dus met heel zijn leven, met alles wat in hem was. Was hij daarop betrokken. Nou, dat moeten we eerst even vasthouden. Dat daar waar geloof wordt beoefend, gemeen. Waar de Heer dat geloof plant, roepende met tranen. Dat is wat anders dan dat we er kalmpjes over zitten te praten. Dat is wat anders dat we de 10 geboden kunnen opzeggen. Ik zeg niet dat dat verkeerde dingen zijn. Maar het geloof gaat wel wat verder. Geloof is niet alleen iets van ons hart. Geloof is niet alleen iets van ons gevoel. Geloof is iets van ons hele bestaan. En dat zien we hier in de eerste plaats. Roepende met tranen. Die man heeft er tot nog toe wat bijgestaan. Hij is een verhaal verteld. Hij is teleurgesteld. Opeens komt daar dat ware geloof naar voren. De tranen biggelen over zijn wang. Hij schreeuwt het uit daaronder in de Tabor. Ik heb wel eens meer gezegd als God een mens opraapt. En als dat ware geloof wordt beoefend, gemeen, dan begrijp je jezelf soms niet eens meer. In Handelingen 3, daar lezen we over die kreupelen bij de schone poort. Nou, die liep te springen door de tempel. Die liep God te aanbidden en te verheerlijken. De mensen hebben mogelijk gezegd, wat is er met die man? Laat die nou weer gewoon gaan doen, enzovoorts. Maar als het altijd gewoon is in ons leven, als het nooit eens een keer ongewoon is.
Als we altijd alles keurig op de rit kunnen houden. En we nooit overal doorheen zijn gezakt, gemeente. Nou, dan hebben we nog niet wat hier staat in de Bijbel. Roepende met tranen. Ja, zegt u, maar ik ben een rustig mens. Ook rustige mensen kennen die plekken nog. Ja, zegt u, maar ik denk graag veel na. Nou, prima, denk veel na. Maar er komen momenten, gemeente, dat u echt geen kant meer op kunt. En dat er maar één weg is. En dat is naar boven, naar God. En of dat nou op je studeerkamer is, of dat je nou een wandeling is, of dat nou aan de huiskamertafel is. Roepen met tranen. Hebt u ook dat geloof? Zijn er van die momenten dat u het niet meer begrijpt en het toch gebeurt? De beoefening van het geloof. En in de tweede plaats. Ik geloof, Heere. Geloven is een ander woord voor vertrouwen. Daar had die man daarvoor net wat gezegd tegen de Heer. Hij had gezegd van, indien gij kunt. Zo met andere woorden, ik heb de dokters geprobeerd, ik heb de discipelen geprobeerd, ik heb de schriftgeleerden geprobeerd, ik heb het daar nog eens geprobeerd, ik heb het... Dat was ervoor. En nu zegt hij, ik geloof, Heere. Daarvoor had hij de Heer Jezus aangesproken met rabbi, met meester, met leraar. Nu spreekt hij de Heer aan met een naam die eigenlijk alleen aan God mag geven. Kyrios. Ik geloof, Heer. En daarin zien we dat dat ware geloof, ook in de beoefeningen, dat heeft een voorwerp, zo noemen we dat. En dat ware geloof, dat richt zich maar op één ding. En dat is op Christus en op zijn gerechtigheid. Op zijn persoon. En al het andere is voor het ware geloof niet genoeg. Daar kan het niet mee doen. Je hebt sommigen gezegd, oh ik mocht het geloven. En toen, oh dat was zo'n fijn gevoel en weet ik wat allemaal meer. Nee, gemeente. Nee, jong en oud. Het ware geloof kent maar één voorwerp. Kent maar één verlangen. Kent maar één begeerte. En dat is de persoon van de Heer Jezus. En al het andere, daar kan het niet mee doen. En waarom dan de persoon van de Heer Jezus? Waarom schreeuwt die man het uit? Ik geloof, Heere. De Heer Jezus is God. En dus almachtig. Hij hoeft maar te spreken en zijn jongen is gezond en hij is behouden. En de Heer Jezus is mens. Hij heeft voor de zonde schuld betaald. Jesaja heeft het al gezegd. Hij heeft onze krankheden op zich genomen. God en mens in één persoon. Immanuel. En gemeente, alle oprechte zielen. Alle die dat ware geloof beoefenen. Kennen in hun leven. Dat die heerlijke persoon voor hun ziels oog ging oprijzen. En dat ze gezegd hebben, ik geloof, Heer. Ik kan alleen op u vertrouwen. Al het andere is mijn vertrouwen. Mezelf? Nou, we hebben een bedriegelijk hart. Een ouderling en diaken, die kunnen me goede dingen zeggen. Maar bij de hemelpoort kunnen ze me verder niet meer helpen. De wet. Och, als een mens ontdekt wordt, dan vliegt hij naar de wet en dan gaat hij regels op regels stapelen. Hij probeert het weer met God in orde te maken, maar het gaat niet lukken. Het ware geloof kent maar één voorwerp. Ik geloof, Heere. Dat alleen is zijn vertrouwen waard. Daar alleen gaat zijn hart naar uit. In het leven... En in het sterven. Wat is een gezegend sterfbed gemeente? Nou, dat je geloof ook gericht mag zijn op Christus. En al het andere kun je gewoon vergeten. Dan ga je naar de hemel. En anders niet. Snappen we dat nog? Weegt dat ook in ons leven. Dat we een zaligmaker nodig hebben. En dat er een zaligmaker is gekomen voor leven en voor sterven. Dat we in die volheerlijke persoon, God en mens, die voor ons staat en ook onder ons wandelt in het gewaad van zijn woord. En tegen u allemaal zegt, ziet hier ben ik, ziet hier ben ik. Ik ben het waard om vertrouwd te worden. U komt met mij niet bedrogen uit. Met jezelf kom je bedrogen uit en met de duivel, maar met deze persoon niet. Het raakt de hele man, roepende met tranen. Diep existentieel. En de tweede plaats, het geloof van deze man, dat heeft een voorwerp. Ik geloof, Heere. En in de derde plaats staat er nou nog iets moois bij. Iets leerzaams. Ik had het net over de genezende blinde, Johannes 9. Bent geboren. En die zei, ik geloof en aanbad hem. En vereerde en verheerlijkte de Heer Jezus. We hebben bij de kamerling gehoord, ik geloof dat Jezus de Zoon van God is. En hier horen we, ik geloof, Heer, en dan komt er nog iets achteraan. En dat is ook wel heel leerzaam om eens even bij stil te staan. Want dan lees ik eerst even in de Bijbel voor wat er staat. Kom mijn ongelovigheid te hulp. Misschien zegt dat nou wel een tegenvaller. Want dan is het zo echt. En is het zo gericht op de Heer Jezus. En dan zegt hij erbij, kom mijn ongelovigheid te hulp. Hoe kan dat nou? Die man gelooft toch? Dan moet hij zich toch verder nergens meer zorgen over. Laat hij net doen als de blind geborene en aanbad hem. Dat had natuurlijk gekund. Maar gemeente de Heer, elke keer is het weer anders de Heer werkte. Maar hier staat het nou net weer iets anders. En hier komt weer een heel ander element van de oprechte bekering en van dat ware geloof naar voren. Want wat bedoelt de Bijbelschrijver hier nou mee? Ja, dat ware geloof, is dat nou gelijk volkomen? Is dat nou gelijk dat hele sterke, verzekerde geloof wat Paulus bijvoorbeeld overschrijft in 2 Timotheus 4. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop beëindigd, voort is mijn weggelegd, de kroon der rechtvaardigheid. Nee, dat hoeft niet. Het geloof dat moet in de eerste plaats toenemen, dat moet groeien. Kom mijn ongelovigheid te hulp. En in de tweede plaats, daar zit nog iets in, dat is nog veel belangrijker. Dat ware geloof, dat gaat altijd, gemeente, zult u het onthouden, dat gaat altijd met aanvechtingen gepaard. En dat wil de schrift ons hier leren. Waar geloof, gemeente, dat is onvolkomen geloof, dat is geloof ten dele, dat heeft aanvechtingen. En aanvechtingen, dat is... Ja, dat het geloof er toch desondanks. Ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijzen dag en nacht. Dat je jezelf daar zo in tegenkomt. Aanvechting betekent dat dat geloof, hoewel het zich richt op de middelaar, ja, soms met allerlei belemmeringen is omringd. Het is net alsof je een bril hebt, de bril van het ware geloof, en dat die bril af en toe, ja, wat beslagen is en dat er vuil op die bril zit en dat die weer eens schoongemaakt moet worden. Zo is het ook met het ware geloof. Het ware geloof, dat is een functionerend geloof. En dat functionerende geloof, dat kent momenten en dat kent tijden van diepe aanvechting. Luther heeft dat zelfs een van de meest wezenlijke dingen van de ware christen genoemd. De ware christen, zegt Luther, dat is een persoon die bidt, die mediteert en die aanvechtingen heeft. Dat zijn de drie dingen van een ware christen. Luther heeft er zijn hele leven mee geworsteld. Dat zien we nou hier ook bij die man, de aanvechting. De aanvechting. Ik zal er maar een paar noemen, hè, want dat is, wordt het concreet, dan snap u het misschien. Dat God een weg met je gaat, maar ben je er nou mee eens? U wil geschieden. Ja, kun je gauw zeggen. Maar als God het een en het ander uit je leven wegneemt, dan is dat zo makkelijk niet. En dan ben je het ook niet zo mee eens, begrijpt u? En dan lig je gewoon overhoop. Nou, die man ook. Kom een ongelovigheid, we hebben nog zoveel geprobeerd. Hij weet, de Heer kan het, de Heer zal het doen. En toch... van binnen. Ja, van binnen. Calvijn die zegt het zo heel mooi, dat geloof dat is altijd met dat ongeloof gemengd. En dat zien we hier dus in de schrift. Kom mijn ongelovigheid te hulp. Dat God wel helpt, maar zou die nou ook morgen helpen? Dat God vandaag wel goed is, maar zou die nou ook voor een ander goed kunnen zijn? En zou de Heer er wel vanaf weten? Dat kun je hebben in je gezin, dat kun je hebben in je persoonlijk leven, dat kun je hebben in de familie en noem allemaal maar op. Kom mijn ongelovigheid te hulp. En zo zien we dat die man. Kent u ook dat geloof? We hebben let op de tijd, maar kent u ook dat geloof? Dat existentiële. Dat gericht zijn op de persoon van de middelaar. En die innerlijke aanvechting die er altijd mee gepaard gaat. En dan hoor ik. Kijk maar verder in de geschiedenis. Hoe de Heer als het ware dat geloof gaat bekronen. Dat is onze derde gedachte, dat is de overwinning door het geloof. We lezen even in de Bijbel, vers 25, 26, 27, 28 en 29 en dan verder 30, waar de Heer een lijdensaankondiging doet. En de overwinning van het geloof, dat is natuurlijk in de eerste plaats, en dat trekt ook onze aandacht, dat de Heer tegen de Vader zegt dat hij die duivel bestraft. En dat die stomme en de dove geest moet uitgaan. En dat die duivel dat op een bepaalde manier doet. En dat kind dat ligt op de grond. En de Heer grijpt in vers 17. Hij stond op. Hij stond op. Dus de overwinning is in de eerste plaats. Die jongen wordt gezond. De Heer geeft hem aan zijn vader. En die duivel moet vertrekken. En nou even een vraag. Als u nou vers 27 leest. En hij stond op. Wat zou u nou graag willen? Nou, we zouden wel eens willen weten hoe die vader heet. Hoe oud die jongen was. Wat er daarna in het leven met die jongen allemaal is gebeurd. En of het een lieve jongen is geweest. En of die nog een mooie toekomst heeft gehad. Of die misschien visser is geworden. Of leermaker. Of weet ik veel wat allemaal. En of ze misschien nog een plek hebben gehad in de jonge christelijke gemeente. En noem het allemaal maar op dingen. Waar we misschien allemaal reuze veel belangstelling voor hebben. Nou, dan gaan we kijken of de Bijbel aan die belangstelling van ons ook wil, ja, die wil voeden en daar ook aan toe wil komen. Vers 28, en die jongen groeide op en die vader was blij en staat er allemaal niet. Staat er nou allemaal niet? Nee. Nee. Eerst wordt ook de noodzaak van het geloof. Daarna de beoefening van het geloof. En hoe dat geloof de wereld overwint. En dan tenslotte de overwinning. Dat brengt ons bij de overwinnaar. En als je daar vanaf vers 27 leest. Of nou vanaf vers 25 al. Dan begint Marcus te schrijven niet over die vader, niet over die jongen. Maar over die persoon van de zaligmaker. Over de Heer Jezus. Want die heeft dat wonder verricht en die is de overwinnaar. Die jongen wordt verlost. Die vader komt tot geloof. En Christus is overwinnaar. En hoe is hij dan overwinnaar? Nou, zullen we dat nou eens gewoon heel rustig lezen, dat gedeelte. Vanaf vers 25. En als ik dan vers 25 en 26 en 27 lees, dan staat daar een koning. Een almachtige koning. Die alleen maar één woord hoeft te zeggen en wat de discipelen die konden en wat de schriftgeleerden die konden, dat kan hij. En in zijn almacht zet die duivel weg. Hij stuurt die duivel weg. En straks op Golgotha zal die duivel in zijn koninklijke majesteit verslaan, zijn kop vermorselen. Dat is het eerste element in de overwinning. Wij hebben een koning. Dat is de almachtige koning. De tweede plaats, vers 28 en 29. Die discipelen die stellen een vraag, die 9 discipelen, behalve Judas, dan die laten we even erbuiten. Die 8 mensen die stellen een vraag en zeggen, waarom hebben wij dat nou niet kunnen doen? Waarom hebben wij die duivel niet uit die jongen kunnen werpen? En dan zegt de Heer in vers 29, dit geslacht, daar bedoelt de Heer met dit geslacht van de duivelen. He, dus je kunt een duivel niet anders uitdrijven dan door bidden en vasten. Bidden, dat is handen samen doen, in afhankelijkheid leven. Vasten, dat is een ondersteuning voor het bidden. He, de Heer wijst op de middelen, maar wat bedoelt hij nou eigenlijk? Ja, hij zegt tegen de discipelen, jullie zaten er een beetje verlegen mee. Die man die kwam bij jullie met zijn kind. En had ik dat al eerder jullie opdracht gegeven om duivelen uit te werpen. Maar ja, ik was er niet bij. En toen heb je met de moeder wanhoop, maar nou laten we daar maar wat proberen. Maar zo worden duivels niet uitgedreven. Zo gaat de duivel nooit op de loop als wij eens wat proberen. En denken, nou laten we het zo doen of zo. Daar lacht de duivel om. Maar hoe dan? Nou, dan zegt de Heer, dan moet je bidden en vast, dan moet je in diepe afhankelijkheid met mij leven. Dat bedoelt de Heer. Dan moet het niet eens meer een vraag zijn of dat kan. Dan moet er die tere vreze God zijn. En dan wordt dat duivelse geslacht uitgedreven, anders niet. Zonder mij, bedoelt de Heer, kunt gij niks doen. Dat staat hier. Dat bedoelt de Heer. En dan zien we in de tweede plaats hoe hij daar als profeet onderwijs geeft. Als koning toont hij zijn almacht. Als profeet geeft hij onderwijs. En tenslotte, dan gaan we naar het volgende stukje in de Bijbel. En vandaar weggaande reisden zij door Galilea en hij wilde niet. Want hij leerde in vers 1 dat de zoon des mensen zou overgeleverd worden. In de handen der mensen, de doden, gedood zijnde, zal hij ten derde dagen weder opstaan. En dat toont de Heer zich, althans zo zegt Marcus het, als de enige hoogpriester. De overwinning door het geloof. En dat is de overwinning van deze heiland. Van deze zalen, want daar loopt het tenslotte op uit. Want eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. En dan wandelt hij door Judea en Galilea. Goed en goeddoende. Dat is die enige naam onder de hemel. Door de welke wij moeten zalig worden. Misschien zegt u ja. Ja. Nou ja, misschien kent u die man wel. Indien gij kunt. Zo gij iets kunt. En daar leven we dan deze week weer mee verder. Ja, zo de Heer iets kan. Ja, als God mij wil bekeren, dan komt het in orde. Ja. Dan heeft de Heer Jezus een woord voor u vanuit dit ruil. U hoeft aan zijn kunnen niet te twijfelen, zijn gewilligheid ook niet. Dan zegt de Heer tegen u zo, gij kunt geloven. Alle dingen zijn mogelijk, degene die gelooft. Staat in vers 23. Marcus 9. Probeer daar van de week maar eens over na te denken. Misschien zegt u ja. Ja, maar ik ben toch die vader van die mazieke knaap niet en Het gaat toch altijd in een weg, ja, van ontdekking, tuurlijk. Dat mis ik. Ja, nou, dat is dan heel erg. Maar hier staat een heiland die u alles kan leren, hoor. En hij was er niet alleen toe, hij is er ook vandaag nog. Hij heeft een hele Bijbel nagelaten en in die Bijbel onderwijst hij zondige mensen. En hij zegt dan ook tegen u. Zo gij kunt geloven. Als u dat dan misvraagt en of u dat geschonken mag, Heer, dan heb ik het gehoord, wilt u het schenken? Misschien zegt u, ik ken dat toch, roepende met tranen. Nou, overdenk dan deze week die zin maar. Ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. En dat is nou de weg van Gods volk. De weg van Gods kerk. Ik geloof, kom mijn ongelovigheid te hulp. Om eenmaal aan te komen in dat land. Waar geloof zal worden verwisseld in aanschouwen. Waar het ongeloof voor eeuwig weg is. En dat we de koning zullen zien in zijn schoonheid. Christus, de gekruisigde. Amen. Slotzang, gemeente, Psalm 27, en daarvan het zevende vers, zo ik niet dat geloof, dat in dit leven en wat er verder volgt. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.